747 AM. De NCRV. Plein Publiek. Met Klaas Drupsteen.
Goedemorgen. Het grote voordeel van dat ik wat ouder ben en niet meer op school zit, is dat ik geen examens meer hoef te doen. Dat vond ik een ongelofelijke ramp. En heel veel middelbare scholieren die zitten nu met die ramp en ik ga er zometeen eentje bellen. Niet knoeien, dat zeggen ouders nog wel eens tegen hun kinderen. Maar vroeger in de tijd van de tobbe, het wasbord en de groene zeep was dat een stuk belangrijker. Want toen had die was veel en veel meer om het lijf. En als je een geadopteerd kind hebt, is het ongelooflijk belangrijk om goed met elkaar te praten en geen moeilijke onderwerpen uit de weg te gaan. Vanaf iets voor 11:30 praat ik erover met een adoptiemoeder, René Wolfs, die een boek schreef over praten met je adoptiekind.
Welk boek ligt er nu op uw nachtkastje?
Ik heb geen nachtkastje, want er staat een peuterbedje naast mijn bed.
Waar staat uw droomhuis?
Naast de school van de kinderen en daar gaan we volgende maand wonen.
Waarvan krijgt u kippenvel?
Van de gedachte dat onze kinderen misschien, heel misschien ooit hun biologische ouders of andere familieleden zullen ontmoeten.
Wat wilde u vroeger graag worden?
Ik wilde geloof ik niet zo bewust iets worden, maar ik hield wel heel erg van schrijven.
Wat is uw hartewens?
Dat onze kinderen hun weg zullen vinden.
Wat is uw naam?
René Wolfs.
Hartelijk welkom, René Wolfs, adoptiemoeder. Je bent moeder van 3 kinderen en ook schrijver van het boek Wereldkind. Praten met je adoptiekind. Daar gaan we het straks over hebben. Nou, laten we het er nu ook maar een beetje over gaan hebben. Want al die antwoorden gingen er bijna over, die kinderen.
Ja, dat klopt.
Ik kan nu al zien dat je veel van ze houdt.
Ja.
Of horen. Dan begin ik even met dat kippenvel. Want je zei de biologische ouders ontmoeten. Dat mijn kinderen ooit heel misschien hun biologische ouders ontmoeten. Ja. Is dat positief kippenvel?
Ja, heel positief kippenvel. Ja.
Is dat ook niet een beetje eng voor een moeder? Voor een pleegmoeder, adoptiemoeder?
Voor een adoptiemoeder. Ja. Misschien, ja, ik denk als het zover is dat het natuurlijk heel spannend is. Maar ik heb helemaal niet... Mijn kinderen zijn gewoon van die andere ouders, genetisch. Ja. En ik kijk iedere dag naar ze en ik hou ontzettend veel van ze. Ja. En ik kan niet anders dan ook houden van die ouders. En dus heel erg benieuwd zijn naar hoe zij eruit zien. En hun willen vertellen hoe goed het met hun gaat.
En het gaat echt zover dat je van die ouders houdt?
Ja.
Die mensen die je het kind.
Ik vind het verschrikkelijk dat zij niet weten dat onze kinderen dat het goed met hun gaat. Ja. Vind ik verschrikkelijk. Ik zou ze morgen een brief willen sturen om dat te vertellen. Maar dat kan niet.
Dat is moeilijk, hè? Want ze komen uit China, alle 3 de kinderen?
Ja.
En daar is het een beetje ingewikkeld.
In China, ja, dat is eigenlijk heel politiek wel bekend. Er is een eenkindspolitiek. Dus alle ouders mogen maar 1 of 2 kinderen, hoogstens. En dan houdt het dus al vlug op. Dan is het belangrijk dat je een jongetje krijgt. Omdat in de traditie is het zo dat jongetjes blijven bij je thuis. En meisjes die geef je weg als ze trouwen. Ja. En wij hebben natuurlijk allemaal goede pensioenvoorzieningen. Al is dat tegenwoordig ook niet helemaal duidelijk meer. Maar in China hebben ze die natuurlijk niet. Dus je hebt iemand nodig die voor je zorgt als je oud bent. En dan heb je niet zoveel keus. Dan kies je dus vaak voor een jongen. En als je dan 2 meisjes hebt gekregen, dan is de kans groot dat je... toch een van die kinderen te vondeling legt.
Maar wat ook ingewikkeld is dat jij niet weet wie de ouders zijn en er ook niet achter kunt komen waarschijnlijk.
Nee, de enige hoop die we hebben is dat in China verandert nu heel erg veel. En dat ooit China zo ver open gaat dat het kan. En vorige week heb ik toevallig een bericht via de e-mail gekregen dat ze in Amerika begonnen zijn met het onderzoeken of er een DNA-database gemaakt kan worden voor alle adoptiekinderen uit China.
Ja.
Dan zouden ze misschien zelfs zussen of broers in Amerika kunnen vinden. Je weet het niet.
En van die gedachte krijg jij in ieder geval kippenvel.
Ja.
Dan laat ik nu heel even die adoptie zitten. Want dan gaan we zo meteen uitgebreid over doorpraten. Even het schrijven, want dat deed je vroeger ook al als kind.
Ja.
Waar schreef je dan over?
Ja, ik schreef gewoon. En dat heb ik nog. Ik heb het heel druk met de kinderen. Want we hebben geen oppas voor ze. En ze zijn nog heel klein. Maar van schrijven krijg ik gewoon altijd energie. Dus het is eigenlijk de motor die mij draaiende houdt.
Maar vroeger, waar ging dat over? Waren het gedichtjes? Ja, of,
gedichten en opstellen. En ik vond het altijd leuk om te schrijven.
Over van alles en nog wat?
Ja, ja, ja. Ja.
Je weet zeker niet nog iets, hè, wat je geschreven hebt? Leuk gedichtje of zo?
Nee, niet uit mijn hoofd, nee.
Nee, jammer. Goed, dan gaan we iets anders doen. Want je hebt een plek mogen uitkiezen. Een plek waar wij vanochtend in Plein Publiek naartoe gaan. Wat is die plek geworden?
De plek is de Stichting Adoptievoorzieningen.
Ja. In Utrecht.
In Utrecht, dat is, als je als adoptieouder wordt je een heel traject ingestuurd als je gaat adopteren.
En dat speelt zich allemaal. Ja, ik ga je een beetje onderbreken, want ik geef nu heel graag het woord aan mijn collega Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen.
Goedemorgen. Hartje Utrecht in een steegje. Echt midden in Utrecht waar de zon de stad aan het opwarmen is en het leven op gang begint te komen. En ik ben een mooi pand binnengelopen waar ik mij op de tweede verdieping bevind. Daar zie ik een bordje Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting en Nibud. Dus dat kan niet goed zijn. Ik moet ook naar de derde verdieping, want daar zit de Stichting Adoptie. Voorziening. En ik maakte vanochtend een rondje door dit gebouw en toen kwam ik nog een verdieping hoger. Toen kwam ik ook langs een afdeling waar ze ook nazorg doen. Om 9:30 gingen de lijnen open, de telefoonlijnen, en die beginnen dan meteen te rinkelen. Was wel aardig om te zien, en daar kunnen mensen dan weer terecht. Mensen die kinderen hebben geadopteerd met allerlei soorten vragen over opvoeding, over achtergrond van kinderen, over andere instanties. Nou ja, alles wat je maar kunt bedenken wat bij de adoptie hoort. En van hieruit worden ook alle trainingen gecoördineerd. Trainingen die mensen moeten volgen die kinderen gaan adopteren. Zoals jij, René Wolfs. Heb jij die training ook moeten doorlopen?
Ja, ik was alleen een van de eerste. Dat was in de jaren 90 zijn ze daarmee begonnen.
Ja.
En ja, het is een soort opvoedcursus, als je het heel simpel wil uitleggen. Er zijn heel veel ouders die zeggen, maar ja, waarom moeten jullie dat dan wel doen? Terwijl iedere gek op straat die kan gewoon bedenken, ik word zwanger en ik heb misschien wel 10 kinderen. En niemand die mij vraagt of ik wel geschikt ben om een kind op te voeden. En adoptieouders worden heel erg goed gescreend om te kijken of ze inderdaad voor een adoptiekindje kunnen zorgen.
En dan zeg je dat mensen van buiten dat tegen de ouders zeggen die willen gaan adopteren. Waarom moeten jullie zo'n cursus doen? Had je dat zelf dat gevoel ook? Een beetje weerstand van waarom moet ik nou zo'n cursus doorlopen?
Nou, nee, maar dat is misschien. Ja, dat hebben heel veel ouders die vinden dat heel normaal tegenwoordig. Vroeger was dat misschien wat anders, maar iedereen snapt wel dat het adopteren van een kindje niet alleen maar een roze wolk is. Ja. Maar wij hebben om sociale redenen geadopteerd. Dus niet omdat we geen kinderen konden krijgen. En wij waren ontzettend benieuwd wat we daar zouden leren. En er is natuurlijk altijd heel veel te leren. Ik zou ook, als ik eigen kinderen had gekregen, heel erg graag een cursus hebben gedaan. Want je leert gewoon ontzettend veel over hechting en over hoe kinderen zich gedragen. Ouders denken heel vaak, als je een kind maar veel liefde geeft, dan komt het wel goed. Maar dat is helemaal niet zo.
En zeker bij adoptiekinderen komt daar waarschijnlijk nog veel meer bij kijken dan alleen het geven van liefde. Want wat specifiek heb je opgestoken van die cursus?
Kinderen vaak wel een slechte start hebben gehad. Dat was het belangrijkste wat ik leerde. Maar dat je, als je je heel goed verdiept in die hechtingstheorieën, het gedrag van je kind kunt begrijpen. En dat boos gedrag bijvoorbeeld kan betekenen dat een kind heel kwetsbaar is en heel verdrietig is. En als je maar gaat proberen om bij dat verdriet te komen, dat heel veel kinderen dan herstellen. Juist. En dat was voor mij zo'n positieve boodschap dat ik toen dacht, wij willen heel graag gaan adopteren.
En dat is iets wat in bijeenkomst 4 onder andere ter sprake komt. Ik heb voor mij het programmaoverzicht van de bijeenkomst. Ik ben een vergaderzaal ingelopen hier in het gebouw. En bijeenkomst 4 behandelt onder andere scheiding en rouwproces. Nou ja, dat duidt op natuurlijk de situatie waar de kinderen uit voort zijn gekomen. Die hebben altijd iets achtergelaten en verloren.
Ja.
Wat zou je hier specifiek nog willen weten over die cursus?
Nou, ik zou het wel leuk vinden om te vragen waarom die cursus nou zo belangrijk is in zijn geheel. En waarom die cursus nou eigenlijk belangrijker is voor adoptieouders dan voor ouders met biologisch eigen kinderen.
Ja, maar dat is grappig. Dat zei je net al. Misschien zou het eigenlijk wel voor iedereen moeten gelden. Ook voor natuurlijke ouders.
Ja, nou, woord moeten ben ik altijd een beetje bang voor. Maar,
het zou goed zijn.
Ik denk dat het wel goed zou zijn. Ik zelf, als ik mensen wel eens vertel over. Ik zie ook heel veel kinderen die eindeloos in kinderdagverblijven zitten. En dan denk ik ook van, zijn die al helemaal goed gehecht? Dus dat is natuurlijk een probleem van deze tijd ook wel hier.
Over het belang van de trainingen die hier gegeven worden, de cursus, ga ik zo dadelijk praten met Doris Zielhuis. Zij is een van de voorlichters hier die ook die trainingen geeft. En zij kan mij alles vertellen over het belang daarvan.
Dit is de NCRV met Plein Publiek.
Iemand die me doorheeft als ik zelf niet ben, die wel beter weet dan ik mezelf ken. Iemand die me wegwijst als ik het doel vergeet, die me de waarheid zegt als ik het niet meer weet. Iemand als jij, iemand als jij, oh, zo iemand
als jij. Iemand die me loslaat en mij mijn gang laat gaan. Die me tegenhoudt als ik dreig door te slaan. Iemand die kan lachen om alles wat gebeurt. Die wel janken kan, maar daarom niet getreurd. Iemand als jij. Iemand als jij, oh, zo iemand als jij. Iemand als jij, zo is er niemand. Er is niemand zoals jij bent voor mij. Die me lief heeft als ik me niks meer voel. Iemand die er alles heen toch begrijpt wat ik bedoel. Iemand die me warm maakt al is het nog zo koud. Die mijn alles is en van mijn alles houdt. Iemand als jij. Iemand als jij, oh, zo iemand als jij. Iemand als jij, zo is er niemand. Er is niet zoals jij bent voor mij.
Huub van der Lubbe, deze keer even niet met de dijk, maar met Concordia. Dat is een klein gezelschap van dichters en muzikanten. En dit nummer heet Iemand als jij. René Wolfs, de schrijfster van het boek Wereldkind, praten met je adoptiekind. En zelf ook adoptiemoeder René. Je hebt drie kinderen?
Ja.
Drie kinderen uit China?
Ja.
Alle drie, hoe oud zijn ze?
2, 3 en 4. Ja. Dus het is hectisch thuis.
Ja, het is een drukte van belang.
Ja.
En je vertelde net, mag ik de namen weten toch?
Ze heet Anjena en Kieran.
Anjena en Kieran.
Ja.
En je vertelde net aan Maarten dat je ze uit sociale of om sociale redenen geadopteerd hebt. Dus jullie hebben niet eerst geprobeerd om zelf
Nee, dat hebben we niet geprobeerd. Dus dat weten we ook niet of we die kunnen krijgen.
Waarom was dat?
Ik had het een keer gedacht. En als je eenmaal die gedachte hebt gehad, ik weet niet of je dat zelf kent, dan kun je soms niet meer terug. Dan heb je het gedacht. Dan denk je, waarom zou ik een eigen kind krijgen als er zoveel kinderen zijn die geen ouders hebben op deze wereld? Waarom zou je dan nog een kind maken wat nu nog niet bestaat? En die gedachte die is blijven hangen. En bij mijn man ook. En dus daar moet je samen in zijn.
Ja.
Want anders dan kan het natuurlijk niet. Als eentje een intense kinderwensen heeft voor zichzelf, dan geef je daar toch vaak aan gehoor.
Ja.
En ik heb wel in de loop der jaren, want het duurt lang voordat je gaat adopteren uiteindelijk. Wel een rouwproces doorgemaakt. Dat is heel grappig. Mensen denken, heb jij dan een rouwproces doorgemaakt? Dat is niet omdat ik heel graag een eigen kind wilde. Want voor mij is een adoptiekind net zo eigen.
Ja.
Of net zo weinig eigen. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar omdat ik niet zwanger zou worden.
Ja.
En ik
en
iedere maand ongesteld zou worden.
Ja.
En dat was. En niet. Ik wilde heel graag weten hoe dat zou voelen. Ik ben een vrouw en ik wilde heel graag een kind in mijn buik voelen. En ik heb die emotie altijd toegestaan als die er was. Omdat ik dacht, ik ben nu nog jong. Straks ben ik 45 en als ik het dan bedenk is het te laat. Dus ik moet dat verdriet ook toelaten. En kijken waar het uitkomt.
En met welke gedachten, wat voor gedachten kwamen daar verder bij? Het idee dat je kinderen uit een ander land zou halen. Had je daar een duidelijk beeld bij hoe dat zou zijn?
Aanvankelijk hadden wij heel erg een voorkeur voor een kindje uit Afrika. Maar vaak komt dat omdat je ouders kent die een kindje hebben geadopteerd uit een bepaald land. Tenminste, dat is mijn ervaring. En dan is dat je beeld erbij. Je wil heel graag een beeld hebben bij hoe jouw kindje eruit zal gaan zien. En dus was dat Afrika.
Kies je dan op het uiterlijk heel erg?
Nee, dat is een gevoel ook. Je kiest ook voor een land. En daarin hadden wij ook wel heel duidelijke ja en nee gevoel. Dus dat is heel raar, maar dat is ook heel goed. Dat het temperament van het ene land je minder aanspreekt misschien dan het temperament van een kind uit een ander land.
Welk temperament past niet bij jou bijvoorbeeld?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want ik denk, als we niet uit Afrika of China hadden kunnen adopteren, dan had het ons ook dat niet uitgemaakt. Ja. Maar ik heb minder affiniteit met Brazilië of met Zuid-Amerikaanse landen. Terwijl andere ouders juist heel erg die affiniteit met dat werelddeel hebben.
En waarom China?
Juist, China kwam aanvankelijk niet voor ons in aanmerking, omdat wij geen onvruchtbaarheidsverklaring hadden. En die moest je hebben voor China. Maar op een gegeven moment zaten daar 1,5 miljoen meisjes en kindertehuizen. En ja, toen hebben ze toch besloten van nou, dit kan zo niet langer. Dus we moeten die eisen een beetje
aanpassen.
Dus ook ouders mochten jonger zijn dan ze eerst zeiden. En er waren allerlei eisen die vervielen. En ook die onvruchtbaarheidsverklaring.
Dus toen kon het.
En toen zeiden we eerst van nou, dat is fijn. Dan wordt de wachtlijst voor Ethiopië korter. Maar Ethiopië duurde op dat moment heel lang. Want ja, je weet het nooit zeker hoe het loopt. Ja. Er breekt ergens oorlog uit. Of de regering besluit dat kinderen niet meer naar het buitenland mogen. En dan zitten die tehuizen wel vol. Ja. Maar dan komen er dus geen adopties. Dus en dat duurde jaren en jaren en jaren. En toen zeiden we nou, laten we dan toch maar overgaan naar China.
Het is ook gewoon een praktische keus.
Ja, en het grappige was dat die nacht dat ik dat bedacht, toen werd ik wakker. En toen zeg ik ja, maar wij kunnen dan toch ook voor China gaan. En dat ik toen meteen alle bladen van het Wereldkinderen, van het adoptiebureau waar wij bij zaten, heb gepakt om foto's te kijken van Chinese kinderen. Want ik had me altijd een Afrikaans kindje voorgesteld. En toen ineens zou het een Chineesje worden. Dus dan wil je heel graag gaan kijken van hoe ziet zo'n kindje er dan uit. Ja. En toen hebben we de hele nacht foto's zitten kijken van Chinese kinderen.
Geweldig lijkt me dat. Ja. Een soort spanning die daarboven hangt.
Ja, je wil dan alleen maar Chinese kinderen zien. Ja, zo is dat dan. Ja.
Hoe lang geleden is jouw oudste dochtertje gekomen?
4 jaar geleden.
Die was heel jong nog?
9 maanden.
En nu heb je er 3. En je hebt ook een boek geschreven ondertussen over communiceren, praten met je adoptiekind. Maar als ze zo jong zijn, praat je dan al?
Ja, zeker. Ja, ja, alleen al. Alle ouders komen natuurlijk voor het moment dat je een tweede kind gaat halen en je eerste kind meeneemt. En dan is een kind vaak 3 of 4. Ja, en dan kun je niet meer zeggen van nou, goh, we gaan naar de ooievaar of zo. Ja. Dus je gaat toch een kind ophalen. En dat is dus al wel vaak een moment voor ouders om erover te beginnen.
Ja, want laten we beginnen. Waarom was het nodig om dit boek te schrijven over praten met je kinderen?
Ja, omdat ik er informatie over zocht en ik kon het niet vinden. Dat is heel simpel. Zo was het. Ik wilde heel graag weten wat ik mijn kind kon vertellen als hij 3 is. Ja. Zonder dat het bedreigend wordt. Want je kunt wel wat vertellen, maar hoe bang wordt een kind van 3? Of begrijpt een kind van 3 nog heel veel niet? En kun je dus met een gerust hart heel veel vertellen zonder dat het emotioneel binnenkomt? Want een kind is natuurlijk pas 3.
Ja.
En ik heb Nederlands gestudeerd en ontwikkelingspsychologie als bijvak gedaan. Dus ik wist wel dat er stadia waren waarop kinderen meer begrip ontwikkelen en emotioneel stappen en sprongen maken. En ik ben daar veel over gaan lezen. En ik heb heel veel boeken gezocht, ook in Amerika. En was natuurlijk vanuit mijn eigen vak, ook wat communicatie is, ook heel erg geïnteresseerd in hoe je dat proces door kunt gaan met je kind.
En wist je al dat communiceren met je kind heel belangrijk is?
Ja, want ik vind communiceren heel belangrijk.
Maar ook op die leeftijd? Dat komt wel als ze 10 zijn, dan vertellen we het.
Nee, ja, ik wist wel dat ik heel graag open wilde zijn. Omdat ik het belangrijk vind dat kinderen van jongs af aan, net als dat ze weten dat ze een jongetje of een meisje zijn, dat ze ook weten dat ze uit China komen. En dat ze zich eigenlijk niet herinneren dat je het ze ooit verteld hebt. Omdat een kind zich dan veilig kan wortelen en het idee heeft dat hij altijd alles kan vragen wat hij maar wil, wat er in zijn hoofd opkomt. En dan moet je gewoon jong beginnen. En dus, dan moet je dat goed begeleiden.
Dus dat maakt het zo belangrijk, het idee dat het er altijd geweest is.
Ja, en dat een kind dan niet, zoals je nu vaak bij het spoorloos zie je nog wel eens kinderen die dan zeggen van ja, ik mocht er thuis niet over praten. Dan gaan kinderen natuurlijk fantasieën maken. En dan wordt het een soort stoomketel die gewoon alsmaar meer waar steeds meer spanning op komt te staan. Omdat kinderen niet over hun oorsprong kunnen praten. En ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor kinderen.
Maar met dat kleine meisje van 4 en misschien ook al die van 3... ben jij gesprekjes aan het voeren?
Ja, en dat begon al toen ze 2 waren. Als er een vliegtuig overkwam, dan riepen ze China heel hard als er een vliegtuig overkwam.
Ze komen allemaal uit China.
Ja, nou ja, zij kwamen uit China met het vliegtuig. Dus dat is een hele simpele boodschap die ze dan geeft.
Ja.
En het ene kind is met 3 jaar vraagt al best veel. En het andere kind vraagt nog helemaal niks. Ze vraagt natuurlijk op een gegeven moment van ja, je hebt een moeder op de peuterzaal die ook een dikke buik heeft. En dan zeggen ze van ja, zitten kindjes in? Ben ik ook uit jouw buik gekomen?
Ja.
Nee, je bent niet uit mijn buik gekomen. Als je op dat moment ja zegt om het kind maar een beetje te sussen, dan begin je al met je eerste leugentje. En wanneer ga je dat leugentje rechtzetten? Want dan moet je op een dag zeggen, ja, ik moet je toch iets zeggen. Je komt niet uit mijn buik. Ja, dan krijgt het kind dus gewoon minder vertrouwen in jou als moeder. Want die denkt van ja, niet op dit ene feitje, maar dat bouwt zich natuurlijk op.
Je hebt
op
me maar wat wijs gemaakt,
ja.
Mama.
Ja.
Maar betekent dat je altijd eerlijk moet zijn?
Ja, maar je kunt dan beter dus zorgvuldig zijn in je informatie. Dus je bent dan verstandiger om wat minder te zeggen. Zodat je dat later altijd kunt aanvullen. Met
ja.
Diepgaande
dus een beetje globaal antwoorden als ze jong zijn en dan steeds meer de details zoeken.
Als ik nu uitleg waarom ze geadopteerd zijn, dan zeg ik omdat je moeder niet voor je kon zorgen. Ja. En dat is een hele simpele boodschap die voor heel veel adoptiekinderen, als ze 3, 4, 5 zijn, voldoende is.
Snappen ze dat ook al?
Ja, dat is de vraag. Wat is snappen? Hè? Voor ons is snappen iets anders dan voor hun. Ze nemen het aan. En tot hun 6e, 7e jaar registreren kinderen een waarheid.
Ja.
En alles wat jij zegt is waar. Dus dan zit er nog geen emotionele gevoel onder. Maar dat komt dus wel. Vanaf 6, 7 jaar gaan kinderen dat wel voelen. En dan gaan ze ook begrijpen wat echt adoptie is. En dat ooit dat er een dag is geweest dat iemand, hun vader of hun moeder, hun heeft achtergelaten ergens.
Ja.
En dat ze zijn verlaten. En dat is heel belangrijk om je te realiseren. Want je denkt, ik heb mijn kind al 3, 4, 5 jaar. En ik heb een vertrouwensband en ze weten alles al. Maar ondertussen verandert bij het kind de perceptie of het begrip over wat adoptie is. En krijgt het kind misschien ook wel verdriet of wordt het boos. Ja. En denk je van, nou, er is iets op school aan de hand. Maar dat kan dus heel goed zijn dat een kind onzeker is. Omdat het zich in de steek gelaten voelt.
Ja. Nou, die vragen die je net zei van waar kom ik vandaan en zat ik ook in jouw buik. Dat zijn vragen, dat lees ik dan in je boek, die vanaf 2,5 jaar ongeveer gesteld worden.
Ja.
Vanaf 5 jaar vragen ze dan waarom kon mijn moeder niet meer voor me zorgen. En waarom hebben jullie me meegenomen?
Ja.
En kan mijn moeder mij weer komen halen?
Ja.
Dat lijkt me wel ontzettend lastige vragen.
Ja. Ja, maar het is dus heel belangrijk. Het is vooral lastig omdat je erdoor overvallen wordt. Maar als je je goed voorbereidt, en daarom heb ik dit boek ook geschreven.
Ja, dan jij bent in ieder geval voorbereid nu.
Ja, maar dan word je er niet meer zo door overvallen. En dan kun je er van tevoren goed over nadenken, zodat je je kind een zorgvuldig antwoord kunt geven.
Ja, want als ze dat zeggen, hè? Mama, kan mijn moeder mij weer komen halen?
Ja.
Wat
dan moet je je kind absoluut verzekeren dat niet zo is. Want een kind denkt misschien wel van ja, als ze me ooit hebben afgestaan. Zeg je misschien wel, je moeder hield zoveel van je, dat het beter was dat jij geadopteerd werd. Nou, denkt een kind, jij houdt ook heel veel van mij. Ga jij mij straks ook afstaan?
Ja.
Of dat zijn gedachten die een kind kan krijgen. Of van, ja, als mijn moeder me heeft afgestaan, dan kan ze me dus ook weer komen halen. En dus is het heel belangrijk dat je een kind duidelijk maakt dat het voorgoed bij jou is. En dat jij altijd de vader en moeder zult blijven. En dat er dan misschien ook nog wel een andere vader en moeder zijn. Want die zijn er natuurlijk. Je kunt het zeggen, een geboortemoeder en een verzorgmoeder. Dan heb je al twee hele mooie benamingen voor beide partijen.
Geboortemoeder en verzorgmoeder.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan kan een kind ook begrijpen dat die er is. En dat hij ook even serieus meetelt. Maar dat hij je niet komt halen.
Ja. Het is hartstikke moeilijk.
Ja.
En je kan dus ook heel makkelijk de fout ingaan, volgens mij.
Ja, weet je, dat is als je er heel sec naar kijkt, dan zeg je kunt de fout ingaan. Maar dat is denk ik in opvoeden bijna onmogelijk. Want ouders maken iedere dag fouten. En die zijn altijd weer te herstellen. De meeste ouders doen iedere dag wel een keer.
Ja, nee, maar ik bedoel, als ik nu zou zitten te luisteren, ik heb een kind, ik denk, ja, ik heb altijd gelogen. Ik heb gezegd dat ze wel uit mijn buik kwamen. Of,
ja.
Dan
heb je wel een probleem.
Als ik dat zou zeggen, en ze zouden het geloven, zouden gewoon stomme kinderen zijn natuurlijk. Maar ja.
Ja, nou, dat is lastig. Dus ik hoop wel dat ouders het van nu af aan gaan lezen voordat het kind komt. Want dan kun je een kind van begin af aan daarin begeleiden. Maar het is natuurlijk ook nooit te laat. Je kunt natuurlijk ook een moment kiezen en zeggen, nou, ik wil graag met je praten. En dan kun je nog heel veel herstellen. Je kunt misschien ook uitleggen waarom je tot nu toe niet gezegd hebt. Want dan ben je daarin ook eerlijk.
Ja.
Dus wat je moet doen als ouder is gewoon altijd eerlijk zijn. En daarin dus ook je eigen onzekerheid laten zien.
Ja. Even naar wat oudere kinderen. Want je hebt het boek geschreven tot kinderen van 12 jaar.
Ja.
Vanaf ongeveer 7 en 8 jaar staan dan vragen als, hield mijn moeder niet van mij? Was ik niet lief genoeg?
Ja.
Ja. Dat zijn allemaal vragen dus die spelen bij die kinderen.
Ja. Ja. Kinderen kunnen, er zijn veel adoptiekinderen die hun hele leven lang lief blijven, omdat ze bang zijn dat ze anders weer worden afgestaan. En dat is gewoon een instinctmatig gedrag, wat ze niet bewust. Ik zeg het nu heel, ik spreek het zo uit, maar dat is gewoon, daar worden door die gedachtes worden heel veel adoptiekinderen gedreven. Of ze denken, ik doe maar boos, want dan houden ze niet van mij. Dan worden ze voortdurend bevestigd en zie je wel, ik ben niks waard.
Ja.
En dat is dus heel belangrijk als ouder, om dat te doorzien en je kind te proberen te bereiken. Nou, en te laten zien dat het dus wel waardevol is. En dat je heel veel van het kind houdt. En dat de biologische moeder waarschijnlijk ook heel veel van het kind gehouden heeft. Maar dat het door omstandigheden niet voor het kind kon zorgen.
Maar als ik dit zo lees, dan denk ik, er komt wel echt veel bij kijken. Hè? Het is toch wel problematisch, het opvoeden van adoptiekinderen. Ben je ook niet bang dat mensen denken van, nou, dat doe ik dan toch maar niet?
Het
lijkt me wat te ingewikkeld.
Om een kind te adopteren?
Ja.
Ja, dan moet je het vooral niet doen. Nee, want je moet het alleen doen als je het echt heel graag wil. En er zijn wat dat betreft genoeg adoptieouders. Ja. Dus ik vind het juist goed als je dit vooraf leest, dan heb je een beter beeld over wat je wel en niet kunt doen in een opvoeding. En als je dat te veel vindt, nou, dan moet je voor jezelf denk goed afvragen van, wil ik wel een adoptiekind opvoeden? Of wil ik dan niet toch liever samen blijven? Of voor een pleegkind zorgen, wat overigens ook een behoorlijk pittige klus is. Dan moet je misschien andere keuzes maken.
Voelt het voor jou als moeder ook problematisch?
Helemaal niet, nee. Nee? Nee, het is allemaal alleen maar gedreven vanuit liefde voor mijn kinderen. En ik wil graag dat ze gezien worden. En ik hoop heel erg dat dat uit het boek ook vooruit komt. Ja, ik krijg van heel veel ouders ook reacties dat ze er ontzettend blij mee zijn.
Ja, ik heb het niet alleen over het boek nu, hoor. Ja. Maar het opvoeden van adoptiekinderen, voelt dat als problematisch?
Nee, helemaal niet. Nee? Ik vind het wel een verantwoordelijkheid, omdat ik vind dat ik het goed moet doen. Ja. Ik zou misschien nog wel 6 kinderen willen adopteren. Omdat als je in het tehuis staat, dan weet je gewoon, er zijn zoveel kinderen die geen kansen krijgen. En hier krijgen ze die wel. Maar ik weet door het schrijven van dit boek bijvoorbeeld dat kinderen met 7, 8 jaar in een hele andere fase terechtkomen, waarin ze gewoon veel aandacht nodig hebben. En dan vind ik dat je eigen keus moet maken om deze 3 kinderen die er al zijn, de ruimte te geven.
Wat hebben ze je gebracht? Wat hebben ze aan jouw leven toegevoegd? Die 3 kinderen van je?
Enorm veel plezier en liefde. Ja. Ja. Gewoon, die 4 vragen aan het begin van de uitzending, die zeggen het gewoon. Er staat, sinds 4 jaar geleden kwam onze eerste dochter en toen is mijn nachtkastje vervangen door een peuterbedje.
Ja.
Nou, inmiddels zijn er 3 kinderen en dat peuterbedje staat er dus nog steeds. Ik hoop natuurlijk dat een keer dat nachtkastje terugkomt. Maar ja, die kinderen zijn voor ons, die zijn ons leven, ja.
En je straalt er helemaal bij.
Ja.
Hey, nog even, want je hebt dan nog een paar vragen. Want ik vind het wel heel mooi, dat zegt ook wel een boel. De kinderen tot ongeveer hun 12e, tot en met hun 12e zeggen, bijvoorbeeld, zouden ze nog wel eens aan mij denken?
Ja.
Dus dat zijn vragen die ze bezighouden. Houden ze nog van?
Nou, dat is een gevaarlijke vraag ook. Want dan zou je kunnen denken vanuit je liefdegevoel. Want natuurlijk denken ze aan je.
Ja.
Maar je weet dat nooit zeker. Dus als je een kind zo'n boodschap brengt, dan moet je zeggen, waarschijnlijk denken ze wel aan je. Maar zorg dan dat je wel zo'n woord, waarschijnlijk, dat je nooit in stellige termen gaat fantaseren. Want het kan ook zo zijn dat ouders depressief zijn. Of totaal onvermogen hebben om nog aan hun kinderen te denken. En dat gebeurt natuurlijk ook.
Ja. Maar er staan dus vragen waar kinderen mee leven. Moet je met de antwoorden ook wachten totdat die kinderen die vragen stellen? Of moet je zelf ook het initiatief nemen?
Ik zou zeker het initiatief nemen. Ik heb zelf onze oudste dochter is introvert van aard. Die zou niet zo gauw een vraag stellen. En ze denkt er volgens mij ook niet zo erg over na. Maar die zou volgens mij, als ze 8 is, stelt ze nog geen vraag. En we zijn gewoon begonnen. Nou, we hebben een boekje gemaakt voor in de klas toen haar jongste broertje kwam afgelopen winter.
Ja.
En ze is er ontzettend mee bezig, maar ze stelt eigenlijk nooit een vraag. Maar als ik begin te vertellen over China of over adoptie, dan zegt ze steeds doorpraten, mama, doorpraten. Ja. Ja. Dan wil ze dat toch heel graag horen. En dan gaat ze er toch mee aan de gang in haar hoofd.
Dus dan stelt ze nog steeds niet echt hele gerichte vragen, maar je ziet aan haar en je hoort aan haar dat ze
dat heel graag wil weten. Alleen in Otje komt het, dat is heel erg leuk in zo'n video. Dan Otje die wordt dan misschien geadopteerd door de tantes. Ja, en dat is natuurlijk heel bedreigend. Dat is lastig voor kinderen, want adoptie komt in bijna alle tekenfilms voor. Dan zit er een zielig kindje in een weeshuis en die wordt niet uitgekozen. Dat is echt heel vreselijk, want dan zitten jouw kinderen op de bank en dan denk je, ja, nu zijn ze nog klein, maar straks zijn ze 7, 8 en dan gaan ze daar, denken ze, hé, wat? Adoptie? En kind blijft achter in een kinderthuis. Zo gaat het meestal niet. Maar in tekenfilms wel. En Otje, die wordt dan misschien geadopteerd door de tantes. En dan roepen wij heel hard, nee, want papa die houdt heel veel van haar. En papa komt heus wel terug, hoor. Nou, dat willen ze dan heel graag spelen. En dan moeten ze nog een keer geadopteerd, moet je dan nog een keer heel hard zeggen. Dus ja, op die manier maak je het onderwerp heel levend en speels.
En dus niet wachten tot ze zelf met die vragen komen.
Nee.
Dan staat er in het boek ook nog een hoofdstuk over echt problematische verhalen. Hè? Van kinderen die bijvoorbeeld door een verkrachting geboren zijn. Of die vroeger, toen ze heel klein waren, geslagen zijn.
Ja.
En daar moet je ook over praten.
Ja, nou, dat is natuurlijk een lastiger verhaal. En helemaal als kinderen, kan heel erg lastig zijn. Als kinderen 3, 4 zijn en ze komen. En je bent daar, als je daar niet goed op voorbereid bent, dan kunnen kinderen ook seksueel gedrag vertonen. Of natuurlijk gedrag vertonen door de trauma's die ze in het land van herkomst hebben opgelopen. En dan moet je daar zeker mee naar een specialist.
Een soort afweermechanismes ook.
Ja. Dus in die gevallen, ik heb op papier geprobeerd te zetten hoe je simpel kunt vertellen op diverse leeftijdsmomenten. Wat je kunt uitleggen wat depressie is of ja, hoe een kind geboren is. Maar ja, in de meeste gevallen heeft een kind natuurlijk toch een trauma opgelopen. En is het gewoon heel verstandig om daar in ieder geval advies van een derde bij te vragen.
Ja. En uitleggen waarom een kind geslagen is, dat is bijna niet te doen, denk ik. Ja. En ook nog zeggen dat je dat die ouders toch van de hielden of nee?
Ja, maar als je dan weer kijkt naar die ouders en als je doet dat met dezelfde liefde als dat je dat doet naar die kinderen, dan kun je misschien, al is dat voor sommige ouders misschien heel moeilijk omdat hun kind erg veel heeft meegemaakt, maar die ouders die hebben ook niet gezegd toen ze 15 waren, ik ga later mijn kind slaan. Dus meestal is het gewoon vanuit een machteloze situatie waarin die ouders ook dit ook niet gewild. Dus je kunt wel uitleggen dat ouders misschien geen andere weg zien dan te slaan. Wat kinderen vaak ook doen, maar die leren van je moet niet slaan, je moet praten. Maar die ouders hebben niet geleerd om te praten, om wat voor reden dan ook. Dus als je probeert om toch vanuit die liefde naar die ouders te kijken, van nou, dit is gewoon een machteloze situatie, dan kun je dat ook een kind uitleggen.
Ja. Als ik dit zo hoor, moet je in ieder geval je kinderen niet onderschatten.
Nee, absoluut niet. Nee. Nee, zeker niet.
Op tijd erbij zijn en zo natuurlijk mogelijk allemaal.
Ja, en ze serieus nemen. Ja,
als een natuurlijk onderdeel van hun leven laten gebeuren. En dan kan het ook aan de hand van foto's, video's. Nou, je noemde net die video van Otje. Zelfs dansen. Aan de hand van dansen en bewegen. Doe jij dat ook?
Nee, nu nog niet, want daar zijn ze nog erg jong voor. Maar er zijn kinderen die daar heel gevoelig voor zijn. En ja, je kunt natuurlijk via dans en muziek kunnen kinderen blij worden of verdrietig worden. En dan dus bewust worden van hun gevoelens ergens over.
Ja.
Dus ja, dan kun je er ook over praten.
En dan ga je dansend met die kinderen door de kamer en dan komt het ook naar boven.
Ja, bijvoorbeeld.
Of foto's. Heb je veel foto's genomen toen je ze op ging halen?
Ja, nou, mijn man is fotograaf, dus we hebben prachtige series. En ja, je hebt natuurlijk een boekje met het reisverhaal. Dat is tot 6 jaar, is dat natuurlijk heel belangrijk voor kinderen. En daarna is dat natuurlijk minder belangrijk. Dan wordt er vooral het verhaal wat er gebeurd is tussen de geboorte en het moment van adoptie is natuurlijk belangrijk voor kinderen. Ja. Wat is er toen met me gebeurd?
Dit boek gaat tot 12 jaar.
Ja.
Komen de echte problemen niet pas daarna?
Dat denk ik niet. Ik denk als je al jong begint, dat je dan al heel veel voorbeeld. Dan leg je een enorme goede, stevige basis. En ik denk wel dat je dan niet moet denken dat je het wel gedaan hebt als ze naar de middelbare school gaan. Dat je dan juist bij ze moet blijven. En ik wil ook heel graag een tweede deel schrijven. Want het is natuurlijk wel wat gecompliceerder bij pubers. Want die gaan ook hun identiteit ontwikkelen.
Ja.
En zich afzetten. En die krijgen allemaal hormonen. En die gaan heel hard roepen, jij bent toch mijn echte moeder niet.
Nee, precies.
Ja.
Maar pijnlijk natuurlijk.
Dus die gaan zich echt afzetten om volwassen te worden. En dan is het weer heel belangrijk voor ouders om te zien dat een gedeelte dus een hele normale ontwikkeling is bij je kind. En daar kan je misschien ook gerustgesteld in worden dat dat niet komt omdat je kind een adoptiekind is.
En hoe lang moeten we daar nog op wachten, denk je?
Ja, dat ligt eraan hoe lang het gaat duren voor het af is. Hè? Maar ik hoop dat het er met 2 jaar wel is.
Nou, we wachten erop. Dit boek, Wereldkind, praten met je adoptiekind, is in ieder geval uitgegeven door De Prom. En René Wolfs, dan gaan wij nu weer terug naar die plek die jij hebt uitgekozen. En dat wil zeggen ook naar Maarten Bleumers. Die staat in het gebouw op de verdieping van de Stichting Adoptievoorziening in Utrecht. Maarten,
ja.
Heb je een beetje vermaakt het afgelopen uur?
Ja hoor, we hebben mee zitten luisteren, uiteraard. En voor de rest hebben we het veel gehad over het belang van de cursus, de trainingen, adoptie. Want ja, voordat je eenmaal een kind adopteert, moet je tegenwoordig sinds een jaar of 13, zeg ik dat goed, Doriese?
Ja, sinds 13 jaar zijn er verplichte voorlichtingsbijeenkomsten. Wij zelf noemen het bijeenkomsten, geen cursus. Cursus, dat is zo van, ja, zo verplicht. Maar bijeenkomst is dat je met elkaar ook over dingen praat. Dus wij zelf gebruiken liever de term voorlichtingsbijeenkomsten.
Jij geeft voorlichtingsbijeenkomsten, Doriese Zielhuis. Wat is daar het belang van? Dat is eigenlijk de hoofdvraag. Waarom moeten mensen, want ik had het daar met René net ook al over, iedereen kan ouder worden. Waarom moeten adoptieouders nou zo'n cursus doorlopen?
Nou, dat is een ontzettende goede vraag. Want in 1956 is de eerste adoptiewet in Nederland er gekomen. Mm-hmm. Dus al heel lang hebben wij in Nederland en trouwens ook in de ons omringende landen hebben wij worden al kinderen geadopteerd, maar al die tijd is er nog geen voorlichting geweest. Ik zelf ben naast voorlichter ook adoptiemoeder. En in de tijd dat mijn man en ik een kind adopteerden, was er nog geen voorlichting. Er was er wel voorlichting op vrijwillige basis door een van de grotere vergunninghouders, onder andere Wereldkinderen, maar er was nog geen verplichte voorlichting.
Hoe lang duurde die eerste voorlichting?
Nou, dat was zeggen en schrijven een paar uurtjes, een ochtend of een middag. En mijn man en ik gingen daar naartoe en wat schetst onze verbazing dat daar meer vrouwen dan heren zaten. Want in die tijd was toch ook nog een beetje het opvoeden van kinderen meer een vrouwenaangelegenheid dan een mannenaangelegenheid. Maar de voorlichting is er natuurlijk niet voor niets gekomen. Want het bleek dat al langere tijd, met name ook vanuit de hulpverlening, vanuit geadopteerden zelf en vanuit ouders, signalen kwamen van deze kinderen die zijn met zoveel liefde hier naartoe gehaald vanuit Griekenland, vanuit Korea, vanuit Oostenrijk. En ja, ouders gaven aan van kennelijk hebben wij het niet goed gedaan. Of,
alleen de liefde is niet genoeg.
Soms is liefde alleen niet genoeg. Je moet je voorstellen, deze kinderen die komen uit een ander land. Kunnen soms in het eerste jaar of misschien de eerste 2 jaren van hun leven al zoveel mee hebben gemaakt. Dat ze in gedrag misschien zich anders gedragen als je kleine neefje van 2. Ja. En ouders hebben niet altijd dit gedrag begrepen. En die voorlichtingsbijeenkomsten zijn ertoe gekomen met als doel om ten eerste beter te weten wat betekent om een kind te adopteren. Maar het tweede doel is net zo belangrijk van het kind kan in gedrag wel degelijk signalen geven. En als je die signalen beter begrijpt, is dat in het belang van het kind. Ja. En uiteindelijk bevordert dat de wederzijdse begrip van elkaar.
Is het ook om mensen nog te helpen in de keuze wel of niet adopteren? Of is die keuze dan al echt gemaakt?
Ons doel is wel om mensen te helpen in hun keuze, maar vanuit onderzoek blijkt, er is laatst zijn wij onderzocht, dat mensen eigenlijk hun keuze al hebben gemaakt. Maar de aspirant adoptieouders geven wel aan, onze keuze heeft zich verdiept. We weten nu nog beter waar we voor kiezen. Uiteindelijk trekt wel een kleine groep zich terug, meestal omdat er nog een zwangerschap volgt. Maar het kan mensen wel helpen in hun keuze van, sommige mensen zeggen, we willen graag wel 2 kinderen tegelijk. In adoptietermen heet dat dan een sibling, 2 kinderen tegelijk, is een hele raar woord. Maar waarom willen we eigenlijk een sibling? En is dat in ons geval misschien wel de juiste keuze? Of is onze draagkracht misschien toch voor 1 kind tegelijk? Het verdiept vaak wel de keuze van aspirant adoptieouders.
Ja, want René had het net over dat je eerlijk moet zijn tegen kinderen. Dat moet je natuurlijk tegen die adoptieouders ook. En zo'n klein kindje, het ziet er allemaal heel lief en schattig uit, maar ze worden ook groot, heel praktisch. Jullie laten op een gegeven moment ook, ik kijk even op het papiertje, volgens mij staat cursusbijeenkomst 5 opgroeiende adoptiekinderen, ook foto's zien, bijvoorbeeld van volwassen adoptiekinderen.
Bijeenkomst 5 gaan we het inderdaad hebben over van als kinderen worden groter en als geadopteerden opgroeien, dan gaan ze zich afvragen, ja, wie ben ik nou? Waar voel ik me thuis? Waarmee voel ik me verbonden? Ben ik meer een Koreaan of ben ik meer een Nederlander? En hoe gaat dat dan?
En waarom laat je ouders foto's van volwassenen zien?
Die laten we niet altijd zien, maar we hebben het er wel over. Realiseer je dat een klein kindje, dat ziet er nu heel schattig uit, maar op een gegeven moment wordt hij gewoon ook 15, dat wordt ook 20. En realiseer je dan hoe dat eruit ziet? Vind je de kleur dan nog mooi? Wat denk je dat het met jou doet? Op een gegeven moment heb je een Koreaan in huis of een Chinees in huis. Kan je je daar iets bij voorstellen? Wat denk je dat het voor jou ook betekent? Adoptie is echt een proces van 2 kanten. Want jij moet je ook verbinden met dat kind die ook groter wordt.
En als je die dingen hebt behandeld met de ouders, zijn de vragen dan minder geworden van waarom moet ik zo'n cursus doen? Waar we het in het begin van de uitzending ook over hebben gehad.
Dat geldt voor sommigen wel. Onze ervaring is dat in de eerste bijeenkomst heb je inderdaad wel mensen die zeggen van, die komen met weerstand binnen. Weerstand is misschien een te groot woord hoor, maar zo van ja, iedereen kan kinderen krijgen, wij toevallig niet. En wat moeten wij hier nou nog leren? Wij hopen altijd, en de ervaring is dat dat ook zo is, dat mensen na de 5e, 6e bijeenkomst ook kunnen zeggen van, nu we dit weten, zijn we blij dat we het weten.
Dus er is belang van de cursus?
Ja, wij vinden van wel natuurlijk. En dat is ook uitgewezen vanuit onderzoek, dat mensen dat ervaren. En ik denk alleen de voorlichting is niet genoeg, want wij zijn een stichting die de voorlichtingsbijeenkomsten organiseert, maar we hebben ook een belang in de nazorg. Ja. Heel veel ouders gaven naar die voorlichtingsbijeenkomsten aan. Van, ja, en als het kind er dan is. Ja. In feite zijn voorlichtingsbijeenkomsten, ik zeg ook wel eens, een vorm van droogzwemmen. Het kind is er nog niet. En dan is het kind er 1 keer. En dan gaat die hechting wel goed. En mijn kind die vindt knuffelen nog niet leuk. En nu heb ik de echte vragen. En met name de nazorgafdeling is ook een hele belangrijke afdeling van onze organisatie.
Ja, daar was ik net aan het begin, was ik daar even. Daar waar de mensen naartoe konden bellen. Dat is na jullie cursus. Ik hoop, René, dat jouw vraag over het belang van de cursus een beetje beantwoord is. In ieder geval dank ik Doris Zielhuis die de training geeft hier hartelijk voor de uitleg. Dank je wel.
En ik dank Maarten Bleumers. En we gaan snel door naar onze waarde enorme top 5. René Wolfs, we hebben er 5 allemaal ingesproken door gasten die wij eerder in Plein Publiek hebben gehad. Je moet even naar luisteren en dan is de vraag aan jou of je er een uit wil gooien zometeen.
5.
Behoud je privacy.
4.
Ga eens op onderzoek uit in je eigen straat en ontdek wie je buren zijn.
3.
Vriendelijkheid kost niet veel, maar doet wel veel.
2.
Gelijke rechten voor alle mensen, ongeacht hun papieren.
1.
Heb respect voor dier en natuur, zoals je dat ook voor jezelf zou hebben en voor je medemens.
René, welke van deze 5 vind je het minst belangrijk?
Ja, ach, is het allemaal. Het is moeilijk. Nou, laat ik 4 eruit gooien. Ga eens op onderzoek uit in je eigen straat en ontdek wie je buren zijn.
Waarom vind je dat minder belangrijk?
Ja, alles is belangrijk wat erin staat. Dus dan kies je... Ja, ik heb niet zo'n behoefte om de mensen uit mijn straat te leren kennen.
Zijn dat nare mensen?
Nee hoor, helemaal niet. Maar misschien komt het omdat we het zo druk hebben dat we eigenlijk alleen maar...
Ja, dus is die voor jou wat minder belangrijk? We gaan zo meteen horen hoe die weer aangevuld wordt, onze waardenormen top 5. En dat is dan na het nieuws in Plein Publiek, deel 2. Tot zo.